Waar het in de eerste plaats om gaat, is dat deze eerste Johannesbrief uitgebreid spreekt over de gemeenschap van de gelovigen als zodanig. Wij als gelovigen worden geacht te leven, ook in de praktijk van ons leven, in gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, in Johannes 1 vers 3. En ook in gemeenschap met elkaar dus. En dat zou het resultaat zijn van de prediking van het woord des levens. Want zo zegt de apostel dat in de inleiding van deze eerste Johannesbrief. En de hele rest van die brief ging in wezen over niets anders dan dat. Er werd gesproken over het feit dat Jezus Christus verzoening is voor onze zonden. Onze voorspraak is bij de Vader, zodat inderdaad onze zonden weggedaan worden. En daarbij wordt uiteraard niet bedoeld die van het verleden, want die zijn al weggedaan. Maar er wordt bedoeld de zonden uit het heden. Zonden die wellicht het ons onmogelijk zouden maken om de levende God te dienen. En wellicht zouden ze het ons onmogelijk maken om de geestelijke gemeenschap die wij met elkaar hebben ook in de praktijk te beleven. En in dat verband wordt gezegd dat we hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige, die verzoening is voor onze zonden. En in de bijzin niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. De gedachte is dus dat in deze brief gesproken wordt over de eenheid die we met elkaar hebben in Christus, en in het bijzonder in zijn woord, want dat is dan de tweede gedachte die naar voren komt. Het is dezelfde. De gedachte is namelijk dat wij elkaar juist vinden in onze liefde voor dat woord Gods. Liefde voor de geboden Gods, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Liefde voor de waarheid ook. Dat is ook een van de termen die in deze brief gebruikt worden. En wat ermee in strijd zou zijn, wat er afbreuk aan zou kunnen doen, zou aan de ene kant zijn onze eigen zonden. Maar daarvan wordt gezegd dat de Heer ze wegdoet, met in een variant op de uitgebreide uiteenzetting in de brief aan de Hebreeën. Ik wil daar gewoon niet meer op terugkomen, het moet maar duidelijk zijn langzamerhand. En het andere wat daar een afbreuk zou kunnen doen aan onze gemeenschap met elkaar en ons geestelijk leven in het algemeen en aan onze dienst aan God zelf, zou eventueel zijn de verspreiding van leugens, de leugen wellicht, wat voor leugen dan ook, want daarover spreekt met name dan hoofdstuk 4 van deze eerste Johannesbrief, waarbij gewaarschuwd worden, in hoofdstuk 2 trouwens al, maar waarbij gewaarschuwd worden voor de geesten die uitgegaan zijn in de wereld, de geesten der valse profeten, waarvan gezegd wordt, is de geest van de antichrist die komen zal, maar niettemin ook in onze dagen, en zelfs wel in de dagen van Johannes, maar dat zijn onze dagen, hè. Zijn vele antichristen geworden, waarbij het idee is dat niet alleen de waarheid, namelijk genade en waarheid, met de uitdrukking uit Johannes 1, gepredikt wordt in onze dagen, maar juist daar waar de waarheid onbedekt gepredikt wordt gedurende onze bedeling, maakt de tegenstander gebruik van zijn tactiek. Hij verspreidt namelijk de leugen, of leugens in het algemeen, dat maakt in de praktijk toch geen enkel verschil. Hij verspreidt leugens en wij zouden daarop bedacht zijn. Wij worden er namelijk voor gewaarschuwd en ons wordt gezegd dat wij de geesten zouden beproeven of zij uit God zijn. Want het blijft natuurlijk zo dat waarheid ons brengt bij hem die de waarheid is. En leugen brengt ons precies de andere kant op vanzelfsprekend en scheidt ons in de praktijk van onze levenswandel althans van onze gemeenschap met onze Heer. Begrijp je me goed? Ik zeg heus niks wat in strijd is met wat in Romeinen 8 staat, namelijk dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar daar wordt gesproken over onze positie als zodanig. Daar is niks aan af te doen, die kan niet verbroken worden. Maar waar wel wat aan afgedaan kan worden, is aan de praktische uitwerking daarvan en dus de uitwerking van het beginsel in ons praktische leven. Daarop is ook het belangrijkste deel van de Nieuwtestamentische brieven gericht. Ze leren ons niet zozeer hoe wij in gemeenschap met onze Heer zouden komen. Dat heeft geen enkele zin, want het zijn brieven die stuk voor stuk geschreven zijn aan gelovigen die in die gemeenschap geplaatst zijn. Maar de oproep in al die brieven is altijd dat wij ons, en ik citeer gewoonlijk uit Efeze 4 in dat verband, dat wij ons zouden benaastigen om deze geestelijke eenheid te bewaren. Zijt niet traag in het benaastigen, staat op een andere plaats en dan word je geacht te weten waar het over gaat. Benaastigen om deze eenheid te bewaren, dat is waar het om gaat, want hoewel wij zo zonder meer onlosmakelijk verbonden zijn en blijven met de levende Christus, is het aan de andere kant zo dat wij lang niet altijd vanuit die positie ook daadwerkelijk leven. En dat is waar het om gaat en daar worden wij ook voor gewaarschuwd, met name in deze brief. En op zeer fundamentele wijze. Want waar wij de waarheid kennen en gehoorzamen, dat wil zeggen waar wij de waarheid aanvaarden en daaruit leven, leven wij ook in de praktijk. In de dienst van en in de gemeenschap met onze hemelse Vader. Maar daar waar wij openstaan voor de leugen, dan wel leugens in het algemeen, zal dat uitwerking hebben op ons praktische leven. Begrijp je me goed? Ik ga heus nog wel eens de keer tegen allerlei leringen die ik echt als dwaalleer beschouw. Ik gebruik dat woord liever niet, want ik heb er een hekel aan. Ik vind het een veel te sterke uitdrukking. Dikwijls, niettemin, die dingen bestaan. Maar daarbij gaat het niet om wie er nou gelijk heeft of iets dergelijks. Het gaat erom dat heel wat valse leer, dat is net zo'n zware term, maar ik weet nooit een andere, hè, dat heel wat valse leer in de praktijk verlammend werkt gewoon op onze praktische levenswandel en op onze praktische dienst aan de Heer. En dat is waar het werkelijk over gaat. En dat is ook het belang van het kennen van de waarheid. Het gaat niet om theorie, het gaat niet om wie er gelijk heeft of wie het beste inzicht heeft in het woord Gods of zo. Dat speelt totaal geen enkele rol. Waar het om gaat is dat dit woord ons Dan laat ik het met de woorden zeggen van de apostel Paulus aan Timotheus. Dat alle schrift, heel de schrift, al de schrift van God is ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. En nog het een en ander, opdat de mens Gods volmaakt zij. En dan vervolgens tot alle goed werk volmakelijk toegerust. En dat is waar het om gaat. Het gaat om het uiteindelijke doel en kennis van het woord Gods is niet het doel als zodanig, hoewel sommigen dat schijnen te denken. Ik zeg het met opzet even erbij, hè. Dat is niet het doel, dat is het middel. Het doel is altijd dat wij onze levens zouden stellen in dienst van de gerechtigheid met de woorden uit Romeinen 6. Of gewoon onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Of met de wat meer typologische woorden uit Hebreeën, dat wij zouden naderen tot de troon der genade om ons in dienst te stellen van degene die op die troon zit. Nou eenmaal, dat is de gedachte. En daar gaat het in deze Johannesbrieven ook om. Namelijk om onze gemeenschap met onze hemelse Vader. Maar wat Johannes in de eerste plaats noemde, en ik heb daar al op gewezen, was dat wij met elkaar gemeenschap zouden hebben. Zodat bij hem de praktische dingen inderdaad voorop staan. En vanwege die praktische dingen schrijft de apostel in 1 Johannes 4... Geliefden, gelooft niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Waarbij geesten, het woord geesten ook gewoon gebruikt wordt, naar de Griekse traditie overigens, in de betekenis van leringen. Woord namelijk, woord is altijd geest. En geest is woord. En de geesten zijn woorden of leringen of ideeën of wat het maar wezen mag. Men zou ze namelijk toetsen aan het woord Gods. Als de Bereërs, zeg ik dan altijd maar. Dagelijks de schrift onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dat zou men doen. En dat is wat hier in 1 Johannes 4 gezegd wordt. En een van de belangrijkste dingen, moet ik eigenlijk zeggen, de belangrijkste leugen die verspreid wordt, is er een die rechtstreeks van doen heeft met de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat werkt trouwens naar twee kanten, dat blijkt uit deze brief. De een is die van vers 2 van 1 Johannes 4. Dat staat hieraan, kent of herkent gij de geest van God. Alle geest, en dus ook alle lering, alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dat is een belangrijke waarheid, maar we dienen de zin goed te lezen. De gedachte daarbij is dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Hetgeen veronderstelt dat hij ergens anders uitkwam. En dat is een belangrijke waarheid, want het impliceert, nou impliceert is nog zwak uitgedrukt, de zin zegt dat Jezus Christus weliswaar in het vlees gekomen is, maar dat hij ergens anders vandaan kwam. Hij kwam dus uit de geest, om zo te zeggen, want dat is het tegenovergestelde. En bij de redeneringen van Johannes zijn deze dingen altijd makkelijk te volgen. Het zijn altijd heel simpele, weliswaar diepgaande, maar het zijn simpele en fundamentele redeneringen. Hij kwam in het vlees, maar hij kwam ergens anders vandaan. Uit de geest namelijk, en ook uit de geestelijke wereld, om zo te zeggen. Zodat hier in vers 2 met grote nadruk geleerd wordt dat Jezus weliswaar de Christus is, maar in het bijzonder dat hij niet mens is van oorsprong, hoewel hij mens is, onder de naam Jezus, dat is inderdaad waar, maar dat zijn oorsprong ergens anders ligt, namelijk in de hemel zelf. Heb je dat? Want er zijn heel wat leringen in omloop die dat deel van het verhaal weglaten. En die de Heer Jezus gewoon zien als mens, wel als een bijzondere, enzovoorts. Maar het gaat dus om, om een plechtige term te gebruiken, het gaat om zijn pre-existentie, zijn voorbestaan, zonder een T, hè? Zijn voorbestaan. Dat hij was bij de Vader in de hemel. Of je dat begrijpt, wordt niet gevraagd. Het gaat er gewoon om dat de schrift dat zegt. Begrijpen komt daarna pas. Men zal het namelijk eerst moeten geloven. Alvorens te begrijpen. Hij kwam uit de hemel naar de aarde. Het gaat over zijn menswording. Het gaat dus over wat in Filippenzen beschreven staat. Dat hij Goden even gelijk was. Dat hij in de gestaltenis Gods was. Maar dat hij vernederd is geworden. En de gestalte van een dienstknecht en die van een mens heeft aangenomen. Dat is waar het om gaat. Zodat Jezus van Nazareth weliswaar aan de ene kant gewoon een historische figuur is en inderdaad een mens. Maar zijn oorsprong was niet hier op aarde, zijn oorsprong was in de hemel. In het Johannes-evangelie trouwens wordt het uitgebreid genoemd, al lezen we er makkelijk overheen. Maar vele malen zegt de Heer daar dat hij een andere oorsprong had dan de gewone mens. Hij kwam namelijk van boven. Ik ben van boven en ik weet waar ik heen ga. Ja, nou goed. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant, ik weet niet of ik hem zo kan vinden. Ja. De andere kant van het verhaal was al eerder genoemd, namelijk in 1 Johannes 2. Maar het gaat over dezelfde antichrist. De term werd gebruikt in vers 18. En ook in het enkelvoud. En hij wordt vervolgens ook genoemd de leugenaar. En daar staat in vers 22. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Messias? De Christus dus, hè? In het Grieks. Deze is de antichrist. Namelijk die de Vader en de Zoon loogent. En nog een keer hetzelfde. En ieder die de Zoon loogent heeft ook de Vader niet. Nou, denkt u misschien, ik hoop het niet, maar nou denkt u misschien dat hier hetzelfde staat als in hoofdstuk 4. Want u hebt misschien gedacht dat ik net zei dat het ging om de leugen dat de Heer Jezus niet de Zoon van God zou zijn. Maar ik moet u zeggen, daar ging het nou juist niet over. Want het merkwaardige, de merkwaardige Bijbelse gedachte is niet dat de Heer Jezus de Zoon van God is, omdat hij uit God geboren is en door God verwekt werd. Hij is de Zoon van God, omdat hij tot Zoon van God werd aangesteld. Dat was niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding. En ik hoop dat u nu meteen merkt hoe vatbaar wij kennelijk zijn voor de leugens die Johannes hier noemt. Want dit zijn al net zeer omstreden zaken in het christendom in het algemeen. Dat is een grote probleem. En ja, ik weet niet, je kunt de Bijbels woordenboeken en hoe heet zo'n ding, Bijbels encyclopedieën nazoeken, dan kom je de term Zoon van God ook tegen, maar je leest er nooit in wat het echt betekent. Hetzelfde geldt trouwens voor de uitdrukking Zoon des Mensen. Je leest nooit wat het echt betekent. Ik heb het ook nog nooit gelezen. Het punt is namelijk, laat ik nou mijn nek eens uitsteken. Het punt is namelijk dat de Jehova's getuigen volstrekt gelijk hebben als zij zeggen dat de mens, Jezus van Nazareth, door God tot zoon werd aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. Daar hebben ze volkomen gelijk in. Waar ze ongelijk in hebben, is dat de mens, Jezus van Nazareth, van oorsprong gewoon een mens was. Min of meer zoals u en ik. Begrijp je me goed? Hij was mens, daar is niks aan af te doen. Maar we hebben het over zijn oorsprong als zodanig. Men gelooft in die kring niet dat hij uit de hemel afkomstig was. Men gelooft wel dat hij tot zoon van God gesteld werd bij zijn opstanding. Voor het laatst heeft men een zeer goede reden. Men leest dat namelijk gewoon in de Bijbel. Dat staat namelijk in de Bijbel. Zo, zonder enige twijfel. Je hoeft alleen maar de term op te zoeken, zoon van God, of het woord zoon in verband met de Heer Jezus Christus. Het zal zonder meer blijken dat hij tot zoon van God gesteld werd door of ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Alleen Jehovah's getuigen trekken de verkeerde conclusie. Die zeggen, nou, als hij dan tot zoon werd aangesteld bij zijn opstanding uit de dood, dan was hij dus niet de zoon van God op grond van zijn geboorte en was hij dus niet uit de hemel afkomstig. Want dit laatste, dat hij zoon van God is op grond van zijn geboorte uit God en uit de hemel, dat is de traditionele christelijke lering. Maar die is onbijbels. Hij is wel uit de hemel afkomstig, maar dat is niet de reden waarom hij zoon van God heet. Zoek het maar na in uw Bijbel. We kunnen daarna discussiëren over hoe we hem dan zouden moeten noemen in dat verband. Maar dat heeft weinig zin. Het gaat om de Bijbelse uitspraken daaromtrent. En in dat verband, ik doe het gewoon uit hoofd, hoor, want anders dan neemt het zoveel tijd. Maar in dat verband zouden wij in ieder geval moeten stilstaan bij de woorden uit Psalm 2. Schrijf het maar op als u het niet kent. Bij de woorden uit Psalm 2, waar de Heer zegt, of waar God zegt, dan laat ik het maar zo zeggen dan. Ik toch heb mijn koning gesteld, of gezalfd, hoe men het maar vertaald heeft, komt toch op hetzelfde neer. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. En daarna spreekt de Heer Jezus en zegt, dan moet ik het toch opzoeken, want dan wil ik me uit het hoofd niet binnen schieten. Er staan woorden van God zelf, die zegt, tot de Heer Jezus, die zegt, gij zijt mijn zoon, let op. Hij zegt eerst, ik heb mijn koning gesteld over Sion. En daarna zegt hij, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, verwekt. Dus, zeggen wij dan, want wij begrijpen die woorden toch niet meer. Maar goed, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting enzovoorts. En de gedachte is eenvoudig deze, dat als in Psalm 2 gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De gedachte is simpelweg dat het woord heden natuurlijk slaat op een bepaalde dag uit de heilsgeschiedenis. Waarna de vraag is, welke dag is dat? Nou, dat is heel gemakkelijk, want hetzelfde vers wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament. Heel belangrijk is daarbij de Hebreeënbrief, maar ook is heel belangrijk Handelingen 13. En daar staat gewoon bij welke dag dat was. Welke dag het was waarop God zei tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag dus, heden heb ik u gegenereerd, verwekt, eigenlijk gewoon aangesteld, want dat is wat het woord eigenlijk in zijn volle betekenis aanduidt. Welke dag was het? De dag van de opstanding van Christus. Het kan niet missen, want Handelingen 13 wil ik u wel voorlezen. Daar staat het namelijk, in elk geval. Daar staat namelijk in Handelingen 13, om de draad op te nemen, lees ik vers 29. Dat is Paulus aan het woord, hè, in zijn toespraak. En zegt, als zij alles volbracht hadden, vers 29, wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zover is het verhaal inmiddels. Spreekt dus over de kruisiging van de Heer Jezus. Maar in vers 30 al zijn we bij zijn opstanding. God heeft hem uit de doden opgewekt. Zijn kruisiging dus in vers 29. Zijn begrafenis in vers 30. vers 31, dan begrafenis ook vers 29, zijn opstanding in vers 30. Dan vers 31, wat er na zijn opstanding gebeurde, namelijk welke gezien is geweest vele dagen lang door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, de discipelen dus, de twaalfen, die zijn getuigen zijn bij het volk en die dus getuigen van de opstanding van Christus. En wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is, dat God deze belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen of als hij Jezus verwekt heeft. Heb je dat? God vervult zijn belofte op grond van de, wat hier genoemd wordt, de verwekking van Jezus. Maar gesproken was al over zijn opstanding uit de dood. En dan verder, vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, en dat is de enige verwijzing uit het Nieuwe Testament naar het Oude Testament, waarbij exact vermeld wordt waar het staat. Meestal staat er, iemand heeft ergens betuigd zeggende, of gelijk geschreven is, dubbele punt, en dan moet je zomaar uitzoeken waar het dan geschreven was. Hier staat, dit is de enige schriftplaats, hier staat het erbij. De tweede psalm, kan niet missen. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En nou verder. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt op zodanige wijze, dat hij niet en nooit meer zal sterven, heeft hij al dus gezegd. En dan komt de verwijzing naar Jesaja 55 vers 3. Ik zal uw lieden de weldadigheden David geven die blijven zullen, die getrouw zijn namelijk. Met andere woorden, tot en met vers 33, of eigenlijk vers 30 tot en met 33, spreken over de opstanding van Christus, zijn verwekking namelijk uit de dood. En in vers 34 wordt dan vervolgens gezegd, niet alleen dat hij is opgestaan uit de dood, maar dat hij is opgestaan op zodanige wijze dat hij ook nooit meer zal sterven. Iets wat ook aangehaald wordt in bijvoorbeeld Romeinen 6. U weet wel, dat hij gestorven is, dus hij de zonde eenmaal gestorven, de dood heerst niet meer over hem, enzovoorts. Kortom, hij is opgestaan als de eersteling van een nieuwe schepping waarin de dood niet meer heerst, dat is de gedachte. Maar dat is vers 34, hier. Maar tot en met vers 33 wordt gesproken over de opstanding van Christus. Dan moet ik bijzeggen dat het woord verwekken of genereren, wat hetzelfde is, niet slechts de betekenis heeft van verwekken in gewoon Nederlands. Ook niet de betekenis heeft van de geboorte als zodanig. Want zo wordt het ook nog alles geïnterpreteerd. Het zit erbij in, maar het is niet de volle betekenis. De volle betekenis van het woord verwekken of genereren slaat op het komen van een erfgenaam. Heb je dat? Het slaat op het komen van een erfgenaam. Dat impliceert, dat sluit in wat wij de verwekking noemen. Het sluit in de hele zwangerschap. Het sluit in de geboorte. Maar het sluit net zo goed in het opgroeien van het kind totdat het meerderjarig is en officieel door de vader tot zoon wordt gesteld. Een bewijs? Lees maar Matthäus 1. De een verwekte die en die verwekte die en die verwekte die. Maar iedereen weet dat het geen geslachtsregister is daar. En dat het niet gaat over de geboorte van de een uit de ander. Want er blijkt op nogal wat plaatsen in dat register niet eens te kloppen. Is namelijk niet zo. Jechonias verwekte Salatiel. Of Zerubabel, wat er maar staat. Ik weet dat mijn hoofd zo gauw niet. Na de ballingschap staat er dan. Dat was helemaal niet zo. In de zin van een lijfelijke voortplanting. Integendeel. En deze Zerubabel, ik weet niet wie genoemd wordt, Salatiel wordt genoemd. Ik zei het in eerste instantie goed. Jechonias verwekte Salatiel na de Babylonische overvoering. Nou, vergeet het maar gerust, want Salatiel stamde op geen enkele wijze van Jechonia af. Ze hadden wel dezelfde stamvader, dat was David, maar daarna ging de lijn al uiteen. Want Jechonias, de laatste uit de lijn van de koningen van Juda, zal ik maar zeggen, was de afstammeling van David en dan de lijn via Salomo en zo verder. Terwijl deze Salathiel, die dan de erfgenaam wordt, wel degelijk. Salathiel die de erfgenaam wordt van deze Jechonias, die stamt niet van Jechonias af, zelf niet van Salomo, wel van David, maar daarna van de broer van Salomo, namelijk Nathan. Ja, misschien volg je dat zo gauw niet als ik het zo zeg, dan zeg ik zet het bandje maar terug, want ik heb het echt goed gezegd en schrijf het maar op. Salathiel stamt niet van Jechonias af, komt uit een totale andere lijn van de familie, een andere tak van de familie, uit de lijn van Nathan namelijk en niet uit de lijn van Salomo. Nou, dat is maar waar het om gaat, het bewijst voldoende dat de term verwekken dus niet in de eerste plaats, zelf niet in de eerste plaats, slaat op de natuurlijke afstamming. En dus moet je zeggen, de term slaat eigenlijk slechts op het komen, beter kan je zeggen, het aanstellen van een erfgenaam. En ook al staat de een verwekte die en de ander verwekte die, dan nog kan het best zijn dat die erfgenaam komt via de natuurlijke afstamming, maar het woord als zodanig heeft niet primair betrekking op de natuurlijke afstamming, maar op het stellen van een erfgenaam, op welke grond dan ook. Op grond van de afstamming in de meeste gevallen, vandaar dat het woord die betekenis krijgt, maar dat is lang niet altijd die betekenis. Dat kan trouwens niet. Bovendien, als je de schrift letterlijk neemt, dan klopt er helemaal nooit niks van, want er staat er gewoonlijk over moeder staat dan, en zij baarde hem, namelijk voor vader, zij baarde hem een zoon. En dan denk je, die arme moeder. Want wat ze baarde was een baby en geen zoon. En als u zegt, maar het was dan een baby van het mannelijk geslacht, dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar dan heet het zo niet. Nee, dan heet het niet zo. Dan heet het een knaapje of iets dergelijks, en wat voor knechtje. Lees maar na in de Bijbel, zeker wel. Maar als er staat een zoon, ze baarde een zoon, dan betekent de uitdrukking niet dat ze beviel en dat het kind van het mannelijk geslacht was. Maar dat wil zeggen dat via haar inderdaad een erfgenaam verscheen om erfgenaam te zijn van de man. Dat is de gedachte. Dat is een volstrekt Bijbelse aangelegenheid. En als de Heer Jezus genoemd wordt zoon des mensen, betekent het woord zoon dus ook niet dat hij een afstammeling is van mensen of dat hij ons gelijk is geworden. Dat was wel zo dat hij mens was en ons gelijk was geworden. Of met de uitdrukking van Rien Poortvliet, hij was een van ons. Maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking zoon des mensen. Zoek hem maar op in de Bijbel en je zult merken dat het niet zo is. De term zoon des mensen is een officiële titel, de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. De titel betekent namelijk gewoon erfgenaam van Adam. Ben ha-Adam. In het Hebreeuws. Dat wil zeggen, zoon van de Adam, als je het helemaal letterlijk vertaalt. Dat wil zeggen, de erfgenaam. Ben is namelijk erfgenaam per definitie. Een ander woord voor erfgenaam bestaat er niet. Zeg maar. Abraham zegt zelfs dat Eliezer, die knecht, die Damas kende, dat zou zijn zoon zijn. Want hij had geen kinderen. Heren, wat zult gij mij geven? Genesis 15. Daar ik kinderloos ben. Daar ik kinderloos heen ga of iets dergelijks. En hij zegt, en die Damas kende Eliezer, dat zal mijn zoon zijn. Dat is maar waar het om gaat. Dat heeft met afstamming niks te maken, maar wel met erfrecht. En de term zoon des mensen betekent letterlijk, voor degenen die de naam vallen niet begrijpen, het betekent zoon van één mens maar, zoon van de mens eigenlijk, want zo staat het dan in het Hebreeuws, enkelvoud, en dat betekent dus zoon van Adam. En waar de Joden in hun dagen de Heer Jezus kenden als de zoon van David, en dus als de erfgenaam van de troon van David, noemde de Heer Jezus zichzelf bij een nog veel hogere titel. Hij noemde zich namelijk de zoon van Adam. Namelijk, hij claimde rechten niet alleen over Israël, omdat hij zoon van David was, maar hij claimde rechten over alle volkeren, omdat hij de zoon van Adam was. En de titel, zoon des mensen, wordt in het Johannesevangelie bijvoorbeeld door de Joden inderdaad begrepen als betrekking hebbend op de Messias. Het is niet zomaar een term, zo van hij was een mens, ja wat dacht u dan? Nee, het betekent, hij was de hoogste mens, de mens met de hoogste rechten, te midden van de mensen in het algemeen. Hij was de erfgenaam van Adam. Dat is waar het om gaat. En de titel, zoon van God, wil niet zeggen dat God hem verwekt. Natuurlijk, God had hem verwekt, maar daar gaat het niet over. Hij was uit God geboren, dat is wat ik bedoel te zeggen. Natuurlijk, maar dat is niet wat de term zoon van God betekent. De term zoon van God betekent dat God hem tot erfgenaam gesteld heeft. En dat God hem dus alle dingen onderworpen heeft. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat is waar het om gaat. En dat was niet zo toen de Heer Jezus op aarde leefde. Maar dat werd zo officieel toen hij opstond uit de dood. Toen God hem namelijk verwekte en zei: gij zijt mijn zoon, vandaag heb ik u aangesteld. Met de woorden uit Psalm 2. Heden, vandaag. Bovendien is makkelijk de discussie die ik altijd krijg. Ik krijg hem al lang niet meer trouwens. Maar de discussie die ik altijd krijg is, ging dan altijd over: maar wat denkt u dan van de eeuwige zoon van God? En dan heb ik nooit problemen mee, want hij is de eeuwige zoon van God. Hij is de universele erfgenaam van God, want dat is wat de term betekent. Universum, het heelal betreffende, alles betreffende. En eventueel betekent ook dat hij het altijd blijft. Dat blijft hij ook, heb ik geen probleem mee. Maar het blijkt dat als mensen spreken over de eeuwige zoon van God, dan bedoelen ze dat hij dat altijd al was. Om een of andere reden. Wat een merkwaardige toepassing is. Een vreemde bedoel ik. En een niet originele toepassing is van het begrip eeuwig. Maar dat bedoelt men dan. Nou, in die zin komt het in de Bijbel niet voor. Het is een onbijbelse uitdrukking bovendien. Hij komt absoluut niet voor. Hij werd namelijk de zoon. Dat is makkelijk genoeg, want er staat: heden heb ik u gegenereerd. En welke dag het was, staat er in Handelingen 13 bij. De dag van zijn opstanding uit de dood. Daar werd hij tot zoon. Staat trouwens ook gewoon in Romeinen 1 vers 4. Het is daar wegvertaald, omdat de vertalers om theologische redenen er problemen mee hebben. Maar er staat: die krachtig verordineerd is, bevestigd, staat in de Statenvertaling, dat is al verzwakt. En de nieuwe vertaling geeft het nog zwakker, geloof ik. Of ik verwissel ze misschien, doet er ook helemaal niet toe. Andere vertaling zegt namelijk: die krachtelijk bewezen is te zijn, de zoon van God, door de opstanding uit de doden. Dat is op zich wel waar, maar het punt is, dat staat daar niet. Er staat: die krachtelijk verordineerd is. Hetzelfde woord, orizo. Uit het Grieks, die krachtelijk verordineerd is tot zoon, of tot zoonstelling, tot zoon in ieder geval, tot zoon van God, door of uit de opstanding der doden. Zodat de gedachte is dat hij tevoren bestemd was, want dat is het woord, orizo of pro-orizo, tevoren verordineren, tevoren de eindbestemming, de horizon namelijk, tevoren de eindbestemming bepalen. De gedachte is dat het van tevoren de bedoeling was dat deze Jezus door God tot zoon zou gesteld worden. En dat is gebeurd uiteindelijk bij zijn opstanding uit de dood. Dat is wat Romeinen 1 vers 4 zegt. En als ik daarna doorga naar Efeze 1 vers 5, dan wordt dezelfde gedachtegang op ons van toepassing gebracht, waar gezegd wordt dat wij tevoren orizo, tevoren verordineerd, dezelfde term, tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden aangesteld. En dat is bij onze opstanding, lichamelijke wel te verstaan, in de toekomst. En dus bij de opname van de gemeente. Dat is het verhaal. Hij werd dus zoon van God bij de opstanding uit de dood. Dat is wat de Jehovah's getuigen leren. Ze hebben volkomen gelijk. En ze hebben volstrekt de Bijbelse grond. Daarom zijn velen zo bang voor Jehovah's getuigen. Het punt is namelijk dat ze dikwijls gelijk hebben. En dikwijls gedeeltelijk gelijk. Maar waar zit het probleem? Daar kom je moeilijkheden dus. Maar waar het om gaat, is dat aan de ene kant de Heer Jezus tot zoon van God gesteld werd bij zijn opstanding uit de dood. Dat was ook de bedoeling. De Hebreeënbrief, moet ik zeggen, haalt het verscheidene malen aan en zegt dat hij tot hoge priester gesteld is, doordat God tot hem zei: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar wanneer werd hij hoge priester? Bij zijn opstanding, dat staat erbij. Hebreeën 7. Want daarvoor was hij het niet, want hij was uit Levi. Hij was niet uit Levi, hij was uit Juda, dus geen priester en ook geen hoge priester. Bovendien, hij leefde niet onder het nieuwe verbond, maar onder het oude verbond. Er was geen nieuw verbond, dus hij kon onmogelijk priester zijn, laat staan priester van het nieuwe verbond. Hij werd het dus bij zijn opstanding, staat er. Namelijk, niemand neemt zichzelf die eer om hoge priester te zijn. Aaron niet, maar ook Christus niet. Maar Christus heeft die eer om hoge priester te zijn ontvangen, doordat tot hem gezegd werd: Hebreeën staat het. Gij zijt, Hebreeën 5. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want toen werd hij gesteld tot hoge priester. Heeft met eerst geboorterecht te maken. En hij werd gesteld tot koning. Hoge priester en koning van het nieuwe verband. Dat zegt Psalm 2 ook. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ze dacht van zijn opstanding. Maar het feit dat hij zoon tot zoon van God gesteld werd bij zijn opstanding, doet er niks aan af dat hij bij zijn geboorte inderdaad uit de hemel afkomstig was. Hij was de enige mens die uit de hemel ooit afkomstig was. En dat maakte hem ook zo uitermate geschikt om tot zoon van God gesteld te worden. Is wel verband tussen. Natuurlijk wel. Maar bij zijn geboorte was hij niet de zoon van God. Trouwens, tot wie het gezegd werd, weet ik niet meer of het tot Maria was of tot Jozef, wil ik afwezen. Maar er werd de engel gezegd, hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Maar niet op grond van zijn geboorte, maar op grond van zijn opstanding. En toen ontving hij dus bij zijn opstanding ook inderdaad die Allerhoogste troon aan de rechterhand Gods. Daar heb je de zoon en erfgenaam van God dus. Nou, moeilijker is het niet. En op aarde leefde en wandelde hij met het vooruitzicht op dat zoonschap. En wij zouden dat allen moeten begrijpen, omdat wij allen, wij als gelovigen, op aarde leven als het goed is, ziende op de vreugde die ons is voorgesteld, namelijk, wij hebben ook het vooruitzicht op die aanstelling tot zonen, zelfs een eerstgeboren zonen, want hij zou de eerstgeborene zijn, te midden van vele mede-eerstgeborenen, broederen namelijk, met de woorden weer van Romeinen 8. Wij leven op precies dezelfde wijze. En we leven naar die toekomst toe. En dat deed de Heer Jezus ook. Hij beschouwde zich ook als degene die tot zoon gesteld zou worden. Daar leefde hij uit. Dat was zijn roeping, dat was zijn bediening, of hoe je dat maar zeggen moet. Daar leefde hij naartoe en in onderwerping aan die roeping wandelde hij waardig de roeping waarmee hij geroepen was. En wij zouden dat ook doen. Geroepen tot zo'n stelling namelijk. Toen zei iemand natuurlijk, want ik ken de vragen wel, toen zei iemand, maar er kwam toch bij toen hij gedoopt werd, een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hebben jullie al voor je? Mooi, komt er zo nog in. Dat is makkelijk genoeg. Wat is de doop? Wat drukt de doop uit? Opstanding. Dat is het. Een bedeer zelf zei het ook. Hij zei, ik moet met een doop gedoopt worden enzovoorts. En hij sprak over zijn dood en opstanding. Want bij die gelegenheid zou hij tot zoon gesteld worden. En hetzelfde geldt voor dezelfde uitspraak, dezelfde stem die klonk op de berg der verheerlijking. Maar dat was een uitbeelding van onze bedeling. Het was een uitbeelding van de dagen waarin Christus verheerlijkt gezeten is aan de rechterhand Gods. Want de verheerlijking op de berg is een uitbeelding van onze bedeling. Ik kan het nou verder niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo. Daar klinkt die stem dus ook. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar het grijpt vooruit op wat zou gebeuren wanneer hij echt zou verheerlijk worden of wanneer hij echt uit de dood zou opstaan. Moeilijker is het niet. Maar het zijn dus twee waarheden. De een is, hij zou de hemel afkomstig, spreekt over zijn goddelijke oorsprong. Want dat is een belangrijke waarheid die Johannes dan aanhaalt. Ik ga maar naar Johannes terug, hè. In Johannes wel te verstaan. Dat is een belangrijke waarheid. Want anders zou het zo zijn dat de verzoening der wereld, ik ben geen alverzoener, maar niettemin, anders zou het zo zijn dat de verzoening der wereld, want God is in Christus de wereld met zich verzoenen, dat staat in mijn Bijbel, hè, dan zou de verzoening der wereld tot stand gebracht worden, of zijn geworden, door een mens. En niks dan dat. En dat is niet waar. Want God was in Christus, en dus door Christus. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En de gedachte dat Jezus van Nazareth van oorsprong een gewoon mens was, nou ja, er waren meerdere moeders die toch moeder werden, hoewel ze van nature onvruchtbaar waren. En de kinderen die daaruit geboren waren, waren ook maar gewoon mensen. Niettemin was het een wonder door de geest Gods. Ik bedoel, die maagdelijke geboorte, dat doet niet noodzakelijk. Is niet noodzakelijk een argument in deze gedachtegang. Het gebeurde meer, dus daar gaat het nou verder niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat de Heer Jezus niet zomaar een mens was, want dan zou de verzoening der wereld door een mens tot stand gebracht worden. En dat neemt God niet. Die zegt, nee, ik heb het tot stand gebracht. Zie? God werd mens. Sommigen hebben problemen met de uitdrukking, maar zo was het nou eenmaal wel. God werd mens. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Als men dus zegt, Jezus van Nazareth is de verzoener der wereld, maar hij is van oorsprong gewoon mens, dan heeft de mens het dus tot stand gebracht. En dat is, ter ondersteuning van de hoogmoed van de mens, denk ik dan altijd maar. Maar God neemt dat niet. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal, waar heb ik uitgebreid over gesproken inmiddels, dat is wat in 1 Johannes 4, nee, 1 Johannes 2 was het, gezegd werd. Namelijk, vers 22, wie is de leugenaar dan die logen? Dat Jezus is de Messias. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ja, want een ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Sommigen begrijpen dat niet. Sommigen zeggen dat de antichrist dus degene is die de leer van de drie-eenheid logent. Want zo leest men de tekst dan. Vandaar dat elke geloofsbelijdenis, wie hem ook opstelt, altijd begint met dat men gelooft in een drie-enig God. Dus niemand die enig idee heeft hoe dat eruit ziet, dat is waar, praat er maar eens over. Als iemand het zegt, ja, dat is een verborgenheid of een geheimenis, en wij weten allen dat het woord geheimenis of verborgenheid weliswaar in de Bijbel voorkomt, maar nooit in dat verband. We zitten meteen in het probleem, dat kunnen wij niet begrijpen, maar het is nou eenmaal zo, zegt men dan. Met andere woorden, discussie gesloten. Dat geen zwaktebot is natuurlijk, hè. En als je het niet begrijpt, is het ook makkelijker te ontkennen. Maar dat is punt 1. Punt 2 is natuurlijk dat het hier niet gaat over een drieheid, maar over een tweeheid. De vader en de zoon. Dus er is dan toch wat mis. Dat weet die Jehovah's getuigen trouwens ook heel goed. Hè? Toch? Die zeggen drie-eenheid komt niet voor. Tweeheid, twee-eenheid kan nog, die van vader en zoon. Maar dan nog begrijpen wij het niet. Waar het om gaat namelijk, is niet zozeer of wij God aanduiden als vader en of wij Jezus Christus aanduiden als zoon. Gaat er niet om met welke naam of titel of met welk zelfstandig naamwoord we hen aanduiden. Het gaat erom dat we de inhoud van het begrip erkennen. Als namelijk Jezus is de Christus, de Messias. En dus als Jezus is de zoon van God, dan betekent het dat God alle dingen, het hele heelal, aan zijn voeten heeft onderworpen. Heb je dat? Jezus van Nazareth, die wij kennen historisch als de mens, de Nazarener, die leed en stierf, die gekruist werd in de tijd enzovoort, en die uit de dood opstond, is degene die in de hemel gezeten is op de allerhoogste troon, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Aan hem zijn alle dingen onderworpen en er is niets uitgezonderd. Allemaal de citaten nu, hè, die ik gebruik uit de schrift. Je moet het herkennen. Dat is wat het betekent. Dat wil zeggen, er is maar één aan wie gegeven is, komt weer een citaat, alle macht in hemel en op aarde. Het was de Heer Jezus die het zelf zei. Mij is gegeven, maar dat zei je uiteraard na zijn opstanding pas. Ik zeg geloof ik de laatste woorden van Matthäus, als ik me goed herinner, ongeveer. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is waar het om gaat en dat is de betekenis van het zoonschap van de Heer Jezus. Dat wil zeggen van het feit dat hij tot zoon van God gesteld is. Hetzelfde geldt trouwens voor de hele gemeente die in de toekomst tot zoon van God gesteld zal worden. Samen met Christus. Wij zijn immers in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. En dat betekent dat de hele schepping ook aan de gemeente zal worden onderworpen. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? 1 Korinthe 6, 5, geloof ik, 1 Korinthe 5. Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Je zal er ogenblikkelijk hoogtevrees van krijgen. Maar niettemin, we zouden het moeten weten, het staat in de Bijbel. Dat is wat het betekent, dat is ook wat onze aanstelling tot zonen betekent. Maar het zal u duidelijk zijn waar men de inhoud van het begrip zoon niet kent. Begrijpt men dus ook niet wat het wil zeggen dat wij tot zonen gesteld zullen worden. En de vertalers laten ons dus ook altijd in de steek. Die betalen dat met aanneming tot kinderen in plaats van met aanstelling tot zonen. Dat zou je gedacht zijn, wat een verschil dat is. Dat is niet maar een klein beetje verschil, dat is ongeveer het tegenovergestelde. Aannemen tot kinderen, dan ben je niet eens een echt kind dus, hè. Ben je een aangenomen kind, een soort vondeling, enzovoort. En nou wil ik dat niet ontkennen, dat het misschien wel zo is, maar dat is niet wat deze term in de Bijbel betekent. Die spreekt over aanstelling tot zonen. Kind van God zijn we bovendien al, zonen van God worden we pas op die dag, dat heden, wanneer door ons gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat is de dag van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Heb je begrip nu? Zoon, erfgenaam, officiële aanstelling enzovoorts. Nou, beide dingen zijn essentieel in verband met het wezen, de persoon. De persoon kan heel goed. De persoon van de Heer Jezus Christus. Hij had een hemelse oorsprong. Al wat hij deed werd dus gedaan door God zelf. Al wat hij is, is God zelf. Daar gaat niks vanaf. Aan de andere kant, hij werd uitermate verhoogd en tot zoon van God gesteld. Dus het verhaal is aan de ene kant waar dat God mens werd. Aan de andere kant is het net zo goed waar dat die mens God werd. En het is niet waar dat hij als God op aarde rondwandelde. Zeg ik er dan meteen maar bij, want anders krijgen die vragen toch in de pauze. Toch? Hij leefde op aarde als mens, vernederd. Hij had zijn godheid afgelegd. Wat betekent het anders in Filippenzen 2? Hij had zijn godheid afgelegd. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleesers. Hij was met zwakheid omvangen. Wat betekent dat allemaal? Dat hij mens was, zoals u en ik, in de praktijk gewoon. Het zegt niks over zijn oorsprong. Maar het spreekt over hoe en wat hij was op aarde. En als u zegt, dus u begint met vragen van, maar de wonderen dan die hij deed en zo, dan zeg ik, nou, moeten we daar nou ook nog over praten? Er zijn mensen genoeg die zulke wonderen deden in de Bijbelse geschiedenis. Velen. Als het er nou helemaal over gaat. Eén meer dan de ander. Maar er waren geen zonen gods. Er waren mensen van gelijke bewegingen zoals u en ik. En er was er één bij van gelijke bewegingen zoals u en ik. En hij bad en het regende niet 3,5 jaar. Wat wel handig is natuurlijk. Nou ja, over de watersnood zullen we het niet meer hebben. Hè? Maar ik bedoel maar, dat zegt toch niks. Dat zegt alleen dat die mens door God gebruikt werd. En dat de mens Jezus van Nazareth door God gebruikt werd, dat is een understatement. Daar kwam hij voor, daar was hij voor geboren en hij werd dus door God gebruikt. En hij zegt het ook. En zoals Nicodemus die zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Nou, dat was wat het was. God was met hem.
Ja. Zou hier Jezus dan van zijn geboorte door zijn 12 jaar dat hij naar de tempel ging? Waar hij al die kennis hebben opgebouwd dat hij de zoon van God was?
Ja, kijk, het beste argument, het meest eenvoudige voor ieder begrijpelijke argument ter ondersteuning van deze gedachtegang. Nee, er zijn honderden schriftplaatsen die het gewoon zou zeggen, daar gaat het nou niet om. Hè? Maar als ik nou moet redeneren, wat denkt u, toen de Heer Jezus geboren werd kon, en in de kribbel lag, kon u toen de Tenach opzeggen?
Nee.
Laat staan de Talmud. Hè? Wist hij toen wie hij was? Nee, tuurlijk niet. Wat deed hij dan in de tempel later? Die schriftgeleerde onderwijzen? Nee, hij liet zich onderwijzen. Alleen op kritische wijze. Kritische wijze. Goed, maar, inderdaad, maar in discussie met de schriftgeleerde. Hij nam toe in kennis en hoe het allemaal maar heet mag. Hij leerde. Hij wist niet. Hij was niet God. Hij was op dat moment mens. Wat hij daarvoor was, wellicht, daar gaat het nou niet over. De Joden hebben een prachtig verhaal over de geboorte van de mens in het algemeen en de Jood in het bijzonder. Een ingewikkeld verhaal wat ik nooit begrepen heb. Totdat ik begreep dat het verhaal helemaal niet over de mens ging en ook niet over de Jood, maar over maar één Jood. Het verhaal namelijk, als een mens geboren wordt, dan wordt geacht, via verkeerde vertalingen, wordt dan het woord ziel gebruikt. De gedachte is dan als een mens geboren wordt, dan wordt een ziel uit de hemel gebracht naar de aarde. Dat is niet zo hoor. De ziel is gewoon de natuurlijke mens. En die ziel komt niet uit de hemel. Geest komt uit de hemel, eventueel. Hangt er vanaf welke Of het hebben over Neshima of Ruach. Er zijn twee verschillende woorden voor. Maar wat uit de hemel komt, dat noemen de Joden dan in de vertaling helaas ziel. Laat maar even zitten, wat het ook wezen mag. Maar de gedachte is dan, als een mens op aarde zal geboren worden, dan komt, wordt uit de hemel een ziel naar de aarde gebracht. En terwijl die ziel naar de aarde gebracht wordt door een engel, dan leest de engel hem onderweg. Dat is een Joods verhaal. Onderweg leest de engel hem de hele Tenach voor, of de hele Torah, wat het maar wezen mag. Het hele Oude Testament dus. Want de mens die geboren gaat worden moet wel weten waarom dat is en wat er de bedoeling van is. Dat wordt hem dus van tevoren verteld. Dat vind ik wel handig, want anders zou een mens zich wel drie keer bedenken voor hij zich liet geboren worden. Want er hebben immers geen van allen om gevraagd en nou zitten we ermee, toch? Zijn zo van die problemen des levens, zuster, ja. Nou goed. Maar de Joden vertellen dus zo'n verhaal. De engel leest onderweg de schrift voor, of wat er maar wezen mag, de Torah. Maar op het moment dat die ziel dan geboren wordt, dan krijg je de knip op de neus. Nou, eigenlijk op de onderlip. En je weet wat knip op de neus is? Dat betekent dat je de dingen vergeet. Of niet vertellen mag, dan is het weg. Dat wil zeggen, de Torah wordt voorgelezen, zodat die ziel weet wat er gaat gebeuren. Maar op het moment dat hij geboren wordt, is hij alles vergeten. En het doel van het leven van die mens is dan vervolgens om alles wat die engel hem voorgelezen had en wat hij begrepen had, weer terug te vinden. Hebben jullie? De Joodse gedachte. De Joodse theologie. En er zit een grote kern van waarheid in. Aan de ene kant, omdat het inderdaad de bedoeling is dat de mens hier op aarde bij zijn geboorte weliswaar niks weet, maar de bedoeling is dat hij in zijn leven de waarheid leert verstaan en leert daaruit te leven. Dat is zonder meer zo. Het belangrijkste wat we in ons leven zouden doen is ons vullen met het woord Gods. Dat klopt dus precies. Maar er is een misverstand in het spel. Want het is niet zo dat ons dat van tevoren verteld is voordat wij geboren werden. Want de ziel komt niet uit de hemel. De mens komt ook niet uit de hemel. Een Jood trouwens ook niet. Dat is ook maar een mens, zuster. Ja. Die komt niet uit de hemel, want de ziel is uit de aarde, aards, en de ziel plant zich voort. Toch? De mens plant zich voort, er komt niks uit de hemel, integendeel. Zo zit het dus niet, waarna je afvraagt, wat is dat voor een eigenaardig Joods verhaal? Nou, hoe men eraan komt, weet ik ook niet. Maar ik heb achteraf begrepen dat het verhaal maar op één mens van toepassing is. Er kan zijn, namelijk op de Heer Jezus zelf, die aan wie precies verteld is van tevoren waarom hij zou geboren worden. Toch? Lijkt me zinnig. Want hij heeft zich geledigd. Hij heeft zijn godheid afgelegd. Hij werd op aarde geboren als een hol vat. Neem me niet kwalijk, want het klinkt niet zo netjes. Maar ik bedoel het gewoon neutraal. Als een mens is een hol vat. Is alleen maar een vat. Hij zou ergens mee gevuld moeten worden. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Hij heeft zich gevuld, heeft zich laten vullen met het woord Gods. Zo sterk dat Johannes hem gewoon noemt. Hij is het woord Gods. En dus deed hij ook de werken Gods. Want zo gaat het als je gevuld wordt met het woord Gods enzovoorts. En het resultaat kennen wij. Het resultaat is dat hij vervolgens ook weer uitermate verhoogd werd. En terugkeerde naar waar hij tevoren was. Wat Jehovah's getuigen met die tekst doen uit Johannes 12 of zo. Dat weet ik dus niet. Interesseert me trouwens ook niet. Maar dat is de gedachte. Een mens komt niet uit de hemel. De Heer Jezus kwam uit de hemel. En vanaf zijn geboorte heeft hij moeten leren. De Bijbel zegt het ook. Er staat namelijk niet alleen dat hij zich heeft laten onderwijzen door het woord Gods. Tot zijn 12e jaar aan toe in elk geval. Daarna raakt hij zoek. Maar daar gaat het nou niet over. Nee, ik had het er zelfs over willen hebben vanavond. Maar daar gaat het nou niet over. Maar hij heeft zich inderdaad laten onderwijzen. En het commentaar achteraf, in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, is dat hij gehoorzaamheid, onderwerping aan het woord van God namelijk, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En juist daarom werd hij tot zoon gesteld. Begrijp je me goed, er was van tevoren geen twijfel aan dat hij die gehoorzaamheid zou leren. Niettemin heeft hij het moeten leren. En zo staat het er ook dat hij, hoewel hij de zoon was, in de dagen zijn vleeses, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En sindsdien is hij door God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Staat er letterlijk zo in Hebreeën 5. Liet een paar tussenzinnen weg, maar dit is wat er staat. En dat is waar het om gaat. Er zijn de twee kanten met betrekking tot Jezus van Nazareth. Aan de ene kant, hij was uit de hemel afkomstig en wie dat logent is de antichrist. Want die logent het werk Gods. En voor zover verzoening tot stand gebracht is door de Heer Jezus, is dan dus de redenering, verzoening is tot stand gebracht door een mens. Toch? En dat is wat Jehovah's getuigen onder andere, er zijn er meer natuurlijk, maar dat is wat men leert. Waar men bovendien de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus ontkent, wordt dit ook impliciet geleerd. Dan was hij alleen maar een mens. En zou de mens verzoening doen. En de volgende gedachte is, wel als die mens het kon, dan kan een ander mens het misschien ook. En dat is ook een Joodse leer, die zegt, nou ja, de Messias is in ieder van ons. Farizeeën, er schuilt een Farizeeër in ieder van ons. En zo schuilt ook de Messias in ieder van ons. Dat is een misverstand, de Messias schuilt alleen in degene die in de Messias geloven. Hè? Maar goed. Het lijkt dus op de waarheid, maar het is een volle leugen. Het ene ding is zijn oorsprong, het andere is zijn bestemming. Die werd ook het eerst genoemd in 1 Johannes 2. Wie is de leugenaar dan die logen? Dat deze is de Christus. Want in ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Dat is een heel simpele zaak. Als men ontkent dat Jezus Christus is de zoon van God, dan is God dus ook niet de vader van onze Heer Jezus Christus. En dan kent men God dus in het geheel niet als vader. Ik zeg altijd, heel de gedachte dat God in wezen is de vader en in wezen wellicht is de zoon enzovoort, dat kan helemaal niet, want vaderschap is niet het wezen van iemand en zoonschap ook niet. Dat is nooit iemands wezen. Dat kan namelijk helemaal niet. Het is iemands functie bij gelegenheid en meestal slechts een tijdelijke functie, want wij mannen beginnen allemaal als zonen. Nou ja, in het algemeen gesproken. En we eindigen als vaders, als we tijd van leven hebben en de zonen weer meewerken. Dat zijn dan anderen geworden. Dan worden we nog grootvaders ook. Maar er is een functie en zelfs een tijdelijke functie. En zo is het zelfs in verband met God. En in verband met de Heer Jezus. Zijn zoonschap is een tijdelijke functie. Dat wil niet zeggen dat hij niet voor altijd de zoon blijft. Het wil alleen zeggen dat een eind komt ooit aan die functie. Op het moment dat hem alle dingen gegeven zijn, als dat volledig gerealiseerd is, dan zegt 1 Korinthe 15, dan zal de zoon het koninkrijk overgeven aan de vader en dan zal God. Waarna de vraag is, waar is de vader gebleven en waar is de zoon gebleven? Dan zal God zijn alles in allen. Daar komt een eind aan de functie van die zoon, maar daarmee ook een eind aan de functie van die vader. Maar er komt niet een eind aan hun of zijn wezen of iets dergelijks of zijn existentie, maar wel aan zijn functie. Op het moment dat de zoon alles geërfd heeft, houdt hij volgens de inhoud van het begrip op de zoon te zijn. De functie beëindigt. Heel simpele zaak. Dat wil zeggen, wat gerealiseerd is, blijft altijd. In dat verband zou je best over de eeuwige zoon kunnen spreken, maar die term staat niet eens in de Bijbel, dus waarom zou je? Hij is eeuwig. En hij is de zoon. Heb je dat? Maar die dingen samenkoppelen brengt ons bij gedachten die in zichzelf onbijbels zijn. Daar moeten we dus mee oppassen. Niettemin, essentieel voor de Heer Jezus en voor zijn wezen en voor zijn werk dus ook, is in de eerste plaats dat hij, zoals 1 Johannes 4 zegt, in het vlees gekomen is en dus uit de geest, kun je rustig zeggen, uit de geest, door de geest verwekt en hoe dat maar heet mag, maar uit de geest gekomen is in het vlees, maar vervolgens is het zo dat hij uit het vlees weer geworden is in de geest. En wij kennen Christus nu inderdaad als de geest. En zelfs de Heilige Geest, de geest die in ons woont en hoe dat maar heet mag. Nou, moeilijker is het echt niet. Als u het nou voor het eerst doet, schuif dat niet meteen weg, zo van dat begrijp ik niet. Het zal gewoon blijken dat waar je de uitdrukking in de Bijbel tegenkomt, levert het prompt geen enkel probleem meer op. En dat is achteraf altijd de beste bevestiging van de gedachte als zodanig. Op een dag zou hij tot zoon gesteld worden. En er was ook een dag waarop hij uitermate vernederd werd. Eerst. En daarna kwam er een dag dat hij uitermate verhoogd werd. Beide zijn gebeurd. Beide worden trouwens uitgebreid genoemd in Filippenzen 2. En beide zijn essentieel voor wie de Heer Jezus Christus is. En het is de tegenstander die één van beiden, en liefst allebei, ontkent. Want het punt is gewoon, als hij niet uit de hemel afkomstig is, dan is verzoening tot stand gebracht door een mens. En niet door God zelf, waardoor God in zijn eer tekort gedaan wordt, uiteraard. En aan de andere kant, als Jezus niet de Zoon van God is en als hem dus niet alle dingen zijn gegeven, dan staat hij ook niet boven de duivel. Dus de duivel is degene die dat zoonschap graag zou willen ontkennen, want hij is immers degene die claimt dat hem alle dingen gegeven zijn. Met tamelijk ruime Bijbelse grond, overigens. Maar in het gunstigste geval was dat zo in het verleden, maar sinds de opstanding en verhoging van Christus is dat niet meer zo, en daar gaat het om. Het is de duivel die dat het liefst zou ontkennen. Maar in beide gevallen wordt God en daarmee ook Christus in zijn eer aangetast. En dat is waar het altijd om gaat. En dat zijn de meest essentiële dingen. Het zal ook blijken dat de bekende christelijke dwaalleren gewoonlijk een van deze dingen, soms beide punten, als achtergrond hebben. En dat geldt dus in ieder geval voor Jehovah's getuigen. Zo zit het er aan van. In andere kringen ook, of het nou officieel geleerd wordt of niet, dat maakt niet uit. Daarom is het ook betreurenswaardig eigenlijk dat men zegt te geloven in een leer van drie-eenheid die men in de eerste plaats niet begrijpt, die men in de tweede plaats niet bijbels kan funderen, want de argumenten ervoor zijn bijna belachelijk. Sorry dat ik het zeg, ik bedoel niemand op zijn tenen te staan, maar dat meen ik echt. Zijn bijna belachelijk. En maar men houdt het vast, dat zou op zich niks geven, waren het niet dat zo'n zwakke redenering, die men beschouwt als de basis van het christelijk geloof, juist alle opening geeft voor de tegenstander om af te doen aan de positie van de Heer Jezus Christus. Dat is de ernst van het verhaal. Verder mag iedereen geloven wat hij wil. Dat is echt mijn probleem niet. Maar we zullen ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van dit soort leerstellingen. Het heeft geen enkele zin om leringen vast te houden die we op geen enkele wijze bijbels kunnen funderen en die ook op geen enkele wijze bijdragen aan ons geestelijk leven. Dat kunnen ze namelijk niet. Ze kunnen ons alleen in verlegenheid brengen. En daarom zouden we deze dingen zo nauwkeurig mogelijk weten. En we zouden in ieder geval begrijpen dat de Heer Jezus geboren werd in zwakheid en in vernedering. Volgens het aards erfrecht als zoon des mensen. Vooropgesteld dat hij zover zou brengen dat hij de troon van Adam zou kunnen claimen. En aan de andere kant, hij zou zijn de zoon van God. Daartoe werd hij geboren, maar hij werd het pas op grond van zijn, of door zijn opstanding, en hij werd het op grond van zijn levenswandel, op grond van zijn gebleken trouw, op grond van de dienst aan, wat ik dan toch maar noem, omdat hij het ook zo noemt, zijn hemelse vader, en daar waar zijn gehoorzaamheid, zijn trouw gedemonstreerd is geworden en bewezen is voor God zelf, stelde God hem inderdaad officieel tot zoon aan. En hij deed dat door hem als allereerste mens zodanig uit de dood op te wekken dat de dood niet meer over hem heerst, waardoor hij dus werd de eersteling van een nieuwe schepping. En als eersteling daarvan heeft hij de hoogste en de oudste rechten en is hij dus de koning, de priester, de eerstgeborene van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verband. Nou, daar laten we het bij, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Een goede vraag van Peters. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? He? Dat is ongeveer hetzelfde als, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Dat was CBD'ers, dat weet je. Maar goed, laten we zitten. He? Maar de vraag is nou net, wat betekent dat eigenlijk, zoon des mensen? En toen zei Petrus, gij zei de Christus de zoon van de levende God. Dat is wat. De zoon des mensen is de Messias en vervolgens de Messias is de zoon van God. En dat is precies waar het om gaat. Hij is zoon des mensen, erfgenaam van Adam, aan de ene kant, en aan de andere kant zoon van God. Want, begrijp je me goed, de zoon des mensen kan niet heersen over de aarde En over alle mensen. Nou, misschien nog net. Maar niet over het gevogelte des hemels. En niet over de vissen der zee. Want als men daarover wil heersen, zal men de zoon van God moeten zijn. En dat is net de clou van het verhaal. Die zoon des mensen, die de hele schepping aan zich zou onderwerpen, is namelijk aan de andere kant, langs een andere lijn, de zoon van God. En het is niet voor niks dat de eerste brief van het Nieuwe Testament daarmee opent. Aan de ene kant de zoon des mensen, via David en de zoon van David. En aan de andere kant zoon van God. Beiden. Dus die twee lijnen komen bij elkaar. Ja, ik weet niet of ik daar dan nog verder op in moet gaan of niet. Want er komen altijd van die problemen bij op. Hè. De een zegt, hoe kon de Heer Jezus nou op aarde bidden tot zijn hemelse vader als hij God was? Dan zeg ik, ja, precies. Ik zei ook niet dat hij God was op aarde. Ik zei dat hij mens was op aarde. En als hij dan was God geopenbaard in het vlees, dan moet ik u zeggen, dat staat nergens in de Bijbel. En waar het wel staat, is het een misverstand, want het staat er echt niet. In, wat is het, 1 Timotheüs 3, vers 16? Er staat gewoon de verborgenheid. Der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, enzovoorts. Maar het woord God staat daar niet tussen, daar hebben de vertalers erbij tussen gezet. Of wie het maar was dan, want dat doet er nou niet toe. Het staat er echt niet. Dat is een misverstand. Kortom, hij leefde op aarde als mens. En verder hebben we van die problematiek. Dan zegt iemand, ja, maar ik kan me dat toch niet helemaal voorstellen. Als u dan van God afkomstig was enzovoorts, hoe kan hij dan bidden? Dan zeg ik, nou, dus eigenlijk is het heel gemakkelijk. Hij was de veruitrolking, de openbaring, de gestalte. Dat is niet het goede woord in dit geval trouwens, maar wel de veruitrolking van de Godheid. Hij was niet het wezen van de Godheid, hij is de veruitrolijking van de Godheid. En zoals de Heer Jezus als de veruitrolijking van de Godheid bidt tot God, zijn Vader, het wezen, inwendige dus, zo kan ons lichaam, onze uiterlijke gedaante communiceren met onze geest, met ons wezen, met ons inwendige. Nou zeg ik het ingewikkeld, Paulus zegt het gewoon eenvoudig. Die zegt, nou ja, het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. En de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En veel problematiek in het leven van de mens wordt gevormd door deze discussie. U weet wel, het lichaam wat iets wil doen en een stemmetje in ons. Nou ja, dat was de zonderschool, hè. Een stemmetje in ons, onze gedachten namelijk, die zeggen, ja, het moet zo niet, en toch doen we het wel. Of zo. Maar dat is communicatie, of het gebrek daaraan, tussen de uitwendige en de inwendige mens. Maar in de Godheid bestaat zoiets ook. De inwendige God, dat is dat wat wij kennen als God. Ik mag het eigenlijk niet zo zeggen. Dat wat wij niet kennen als God, want wij kennen hem niet. God is namelijk per definitie de onkenbare. Zo spreekt de Joodse traditie er ook over. Heb ik misschien wel eens gezegd. Hè? In de Joodse traditie spreekt men over de Godheid altijd in negatieve termen. Namelijk, hij is niet dit, hij is niet dat. Hij is niet zus, hij is niet zo. Wij kennen hem niet. Hij is de onkenbare per definitie. En dat is ook zo. Niettemin, God laat zich kennen. Hij openbaart zich namelijk. God is woord en woord maakt openbaar. Dus God openbaart zich ook. En God neemt voor ons een betrekkelijk herkenbare gestalte aan. En hij verschijnt, hij verscheen dus aan de mens in oud-testamentische tijden. Hij werd zelfs mens. En hij verscheen dus aan de mens bovendien. In nieuw-testamentische tijd zal ik maar zeggen, hij nam een gestalte aan. Hij veruiterlijkte zich zodanig dat hij herkenbaar is voor de mens. Nou, die veruiterlijking van de Godheid is dat wat de Bijbel noemt de Zoon. Het is de Heer Jezus Christus. Maar in oud-testamentische tijd ging hij ook onder andere naam. Hij werd dan kreeg je een naam. Naam is altijd de naam van iemands buitenkant. Dat is echt waar. Want als je geen buitenkant heeft, kan die toch niet onderscheiden worden. Dan kun je er ook geen stempel op zetten, geen naam aan geven. Dus de naam Jehovah wordt ook, dus de enige naam van God in het Oude Testament eigenlijk, de rest zijn titels en omschrijvingen. Maar de naam Jehovah wordt gegeven aan de veruiterlijking van de Godheid. Maar Jehovah in het Oude Testament, degene die gezien kon worden bij gelegenheid, is heus niemand anders dan Jezus Christus. Sommigen schrikken daar weer van. Die zeggen, ik dacht dat de naam was, Jehovah de naam was van de God de Vader. Ja. Er is maar één God en hij heeft maar één naam, Jehovah. Maar de naam wordt gebruikt, uiteraard, ter aanduiding van zijn uiterlijke verschijning. Zijn gestalte, of hoe het maar genoemd mag worden. En hij was de gestalte Gods, zegt Filippenzen 2. De gestalte Gods heet Jehovah. Mozes vraagt, wie is u? Hoe is uw naam? En hij vraagt dan een gestalte. En dan krijgt hij de naam Jehovah te horen. Zo gebeurde natuurlijk vaker in de Oud-Testamentische geschiedenis. De Godheid in abstracto, de onkenbare, heeft namelijk geen naam. De naam wordt gegeven aan zijn buitenkant, aan zijn openbaring, aan zijn aangezicht. Dat is een van de Bijbelse termen ervoor. Want aangezicht, het woord aangezicht in het Hebreeuws, ook in het Nederlands trouwens, is gewoon de aanduiding van de buitenkant, dat wat gezien kan worden. Vandaar dat we hebben aangezichtskaarten. Waarom lachen jullie nou? Want zo heten die dingen. Dat hebben wij afgekort omdat we toch niet begrijpen wat het is. En nou heet het aanzichtkaarten. Aanzicht. Het aanzicht. En zo kennen we ook iemands aanzicht. Symponen. Dat is Hebreeuws. Dat is Hebreeuws. Ja, nou je Jiddisch. Maar dat is wat het is. Observatie, weet zoiets. De buitenkant, dat is wat van iemand gezien kan worden. Maar dat is niet iemands wezen, dat is de buitenkant. We hebben er trouwens van oorsprong een fraai Nederlands woord voor, wat niemand meer kent. Dat wil zeggen, we kennen het woord en geven het precies de verkeerde betekenis. Dat is namelijk het woord persoon. Want wij denken dat een persoon is een persoonlijkheid. Dan zeg ik meteen, hoezo gebruiken we dan twee verschillende woorden? Persoon is namelijk niet wat wij persoonlijkheid noemen, integendeel. Persoon is niet iemands wezen, iemands persoon is niet iemands wezen, het is niet wie hij is. Persoon is, hoe hij zich gedraagt, hoe hij zich laat zien aan de buitenkant. Dat is het begrip persoon. Dat heb ik eens nagevraagd aan een toneelspeler. Nou ja, die moet ik toch uitleggen, dus dat schiet ook niet echt op. Neem nou een goed woordenboek. Hoe heet het ding? Van Dalen, weet je wel? Zoek je het woord persoon op. Dan krijg je allerlei betekenissen. Maar de grondbetekenis is eenvoudig. De grondbetekenis is die van een masker. Een persoon is een masker. Mombakkes. Een masker. Dat kun je terugvinden uit de afleiding. Het woord persoon komt van persona. En per betekent gewoon door. En sona staat voor geluid, voor klank, sound, precies. Zodat het woord eigenlijk betekent dat het is de buitenkant van iets waar het geluid doorheen komt. Dat is een masker. En dat is wat het woord betekent. Daarna is het zo dat maskers van oudsher gebruikt werden door toneelspelers of door lui die op een bepaald moment een bepaalde functie bekleden en dus een rol speelden. Daar heb je het nou weer, hè? En dus een masker opzetten. Zo, je kunt zomaar iemand hebben en op een gegeven moment wordt die medicijnman, moet een ritueel ontwikkelen, uitvoeren en doet dus een masker op. Maar dat staat voor de functie die je op dat moment bekleedt. Dat is niet zijn wezen, maar dat is zijn functie op dat moment. Nou, en zo zit het met acteurs. Acteurs van oudsher zetten altijd een masker op. Was het nog eenmaal. En aan het masker was hij dan herkenbaar. Dan wist je welke rol hij speelde. Maar het was niet zijn wezen. Integendeel. Want anders zou je geen acteur geweest zijn. Maar laat maar zitten. Dus hij zet een masker op, uitbeeldend de rol die hij speelt. Zodat het woord persoon van oorsprong betekent het masker. En daarna, vanwege de verwantschap, wordt het woord persoon gebruikt. Niet alleen voor het masker, maar voor de hele rol die gespeeld wordt, de functie die bekleedt, net op bekleedt, de buitenkant dus. Hè? De functie die bekleed wordt, zodat toneelstukken nog steeds geschreven worden voor drie personen, voor vier personen, hoeveel het er maar zijn. En ik heb laatst nog een film gezien, nou een stukje. Ik heb me wezenloos gelachen, want er bleek dat, dat drie van de personen gespeeld werden door één en dezelfde acteur. Het waren er geloof ik vier, maar de komst gaan niet meer volgen. Ik weet ook niet meer wie het was, want die namen willen me zo toch niet meer binnen schieten. Maar dat gebeurt. Niettemin een stuk voor zoveel personen, maar of je dan ook zoveel acteurs nodig hebt, dat is nog maar de vraag. Want sommigen spelen een dubbelrol, heet dat. Spelen die twee personen, enzovoort. Er is niks mee mis. Het woord persoon staat dus niet voor iemands wezen, maar staat voor de buitenkant van iets. En zo, en alleen maar in die betekenis, wordt de term ook in de Bijbel gebruikt. Bij God is geen aanzien des persoons. Wat zit hij dan wel aan? Het hart, het inwendige. Dat is dus, dat inwendige is dus niet zijn persoon, dat is zijn wezen. Zijn zijn. Wie hij is. Maar persoon is volstrekt de buitenkant. Bij God is geen aanzien, let op aanzien, aangezicht, daar heb je het al, buitenkant. Is geen aanzien des persoons. Wat zag, en nou even hetzelfde woord nog eens een keer, en nou via het Hebreeuws. Johannes, deze Johannes die deze brieven schreef, die zei in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. En de man kan zich niet vergissen, want hij had zojuist tot tweemaal toe Mozes genoemd. En zei, de wet is door Mozes, of eenmaal of tweemaal, dat weet ik zo gauw niet, eenmaal in elk geval. Hij had net genoemd, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En daarna, één of twee versen verder, zegt hij, niemand heeft ooit God gezien. Maar dan de vraag is, wat zag Mozes dan? Wat zag Mozes dan? Nou, Johannes zegt het er meteen bij. Hij zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, maar dat heeft met geboorte niets van doen, het hele woord niet. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. Zodat de vraag is, wat zag Mozes dan? Degene die wij inmiddels, het werd per slot geschreven na de opstanding van Christus, degene die wij inmiddels kennen als de zoon van God. Maar wat zag Mozes volgens het Oude Testament? Hij zag Jehovah. Dat is dus de zoon. Dat is punt 1. Punt 2, bij nadere omschrijving staat er dat hij, dat Mozes zag de achterste delen, de buitenste delen van Jehovah, maar het woordje van bestaat ook sowieso niet in het Hebreeuws. Dus dat zetten de vertalers er ook maar tussen. Hij zag de buitenste delen van God, namelijk Jehovah. Want Jehovah is de buitenkant Gods. Bovendien, de Bijbel spreekt zeer uitgebreid, steeds opnieuw, over het aangezicht Gods. Maar wat is dat, het aangezicht Gods? Wel zijn persoon. Namelijk niet zijn binnenkant, zijn buitenkant. Dat is Jehovah, of gewoon in het Nederlands de Heere, die wij sindsdien hebben leren kennen als Jezus, en die wij sindsdien hebben leren kennen als Christus. En dus ook die wij hebben leren kennen als de Zoon. En moeilijker is het niet. Bovendien, ik schiet me zo te binnen, 2 Korinthe 4 zegt het fraai. We komen aan 2 Johannes niet meer toe, hoor, maar... 2 Korinthe 4. Waar staat in... Nou ja, het verband ga ik niet uitleggen. Maar 2 Korinthe 4 wordt gesproken over het evangelie dat bedekt is in degenen die verloren gaan. En dan vers 4. In de welke de God deze eeuw de zinnen, de zintuigen... verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Christus die het beeld Gods is. Of met de iets uitgebreidere woorden van Hebreeën 1 vers 3, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En in een andere vertaling, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Want bij God, begrip Godheid, kun je niks voorstellen. Daar is geen beeld van te maken. Beelden zijn dingen die thuis horen in deze zienlijke wereld. Maar als God zich dus openbaart, drukt hij zich uit, openbaart hij zich in een gestalte, in een beeld. Nou, dat beeld van de Godheid is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zoals de vertaling zegt. En hier staat, hij is het beeld Gods. Christus is het beeld Gods. Met andere woorden, als God zich aan een mens openbaart, dan ziet die mens Christus. En moeilijker is het niet. Ja, daar kom ik op. Daar heb ik mijn ping bij liggen. Ja. We beginnen bij vers 4. Hè? Iets anders is er niet. Als wij in de hemel zouden kunnen kijken, of als we in de hemel komen en wij zien God, zien wij niemand anders dan de Heer Jezus. Iets anders is er niks te zien. De Godheid als zodanig is de onkenbare. Degene die een ontoegankelijk licht bewoont, als er geen licht is, valt er ook niks te zien. En op het moment dat hij zich zichtbaar maakt, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus, die wij kennen als de Heer Jezus. Bovendien van hem staat, dus eveneens Hebreeën 1 vers 3, hij is het afschijnsel, heb je dat? Afschijnsel, projectie. Dat is ook een tamelijk abstracte term, uit de psychologie, maar laat maar zitten. Maar hij is de projectie, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat wil zeggen, als hij zich naar buiten openbaart, net als met een dia-vertoning zal ik maar zeggen, dan ontschijnt daar een afdruk, een afbeelding, maar dat is Christus. Dus, iemand vroeg mij, dat is heel lang geleden ooit een keer, hoe moet ik mij, broer, dat is een zuster die dan intelligente vragen wil stellen. Daar bedoel ik niks lelijks mee, maar dat, die zijn er, hè, die interessant komen doen hun aandacht vragen. En die, het was helemaal geen aanleiding toe, maar die vraagt mij zo ineens, broeder, hoe moet ik mijn God, ik heb zo'n probleem, hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik was helemaal uit het veld geslagen. Ik denk, hoe moet ik mijn God voorstellen? Dat is 20 jaar geleden of zo, dat iemand mij dat vroeg. Erg geroutineerd was ik niet. Maar het antwoord is eenvoudig genoeg. Ik heb het ook gegeven. De Heer Jezus Christus. Dat is hem. Waar we hem kennen, waar we de Zoon hebben, hebben wij de Vader. Waar we de Zoon kennen, kennen wij de Vader. Bovendien, de Zoon is er, opdat wij de Vader zouden kennen. Ik hoop dat u langzamerhand nu, vanavond, deze uitdrukkingen begrijpt. God laat zich kennen, hij projecteert, moment hoor, God laat zich zien en dan verschijnt de gedaante van de Heer Jezus, die wij kennen als de Zoon, die we de Zoon noemen. Nou, waar wij dus de Zoon kennen, kennen wij de Vader, want de Zoon is degene die de Vader aan ons openbaart. Hij is de openbaring, het beeld van de Godheid. En er staat hier ook in vers 6, ik kom zo terug, er staat hier ook in vers 6, want er staat, want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, daar komt dan het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En voor degenen die nog wakker zijn, is de volgende vraag, wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Maar dit is een moeilijke natuurlijk, zo gauw even, hè. Er is het beeld Gods, Hebreeën 1 vers 3, en hier wordt hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Net zo goed, Hebreeën 1 vers 3, hè. Paulus dus, hè? Ja, dat is Paulus, maar goed. Hier terug. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Want de heerlijkheid Gods zou gezien worden, het gaat over licht en afschijnsel, zou gezien worden aan zijn buitenkant, zou gezien worden aan het aangezicht Gods. Zo was het in het Oude Testament. Mozes heeft het aangezicht Gods gezien. Nou ja, dat was 2 Korinthe 3, een halve bladzijde eerder hier. Mozes heeft het gezien en het licht van die Godheid bleef zelfs bij op hem hangen, zal ik maar zeggen, zodanig dat Mozes aangezicht fel straalde toen hij van de berg afkwam en bij het volk kwam, enzovoort. Hij heeft dus die heerlijkheid Gods gezien. Maar hier staat, God die licht zou brengen in de duisternis heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid, dat gaat over licht, heerlijkheid Gods. In het aangezicht Gods zou je verwachten, want dat zouden we dan zien. Maar er staat in het aangezicht van Jezus Christus, want de eenvoudige conclusie is, Jezus Christus is het aangezicht Gods. De buitenkant der Godheid, het uitgedrukte beeld van zijn wezen, het afschijnsel van zijn heerlijkheid, of hoe men heten mag. En moeilijker is het niet, als wij God zien, zien we de Heer Jezus Christus. Er is geen verschil tussen. Er is een tijdelijk verschil geweest en het was in de dagen zijns vleeses. Toen heeft hij zijn godheid afgelegd. Dan was de scheiding tussen de godheid als zodanig en zijn buitenkant. Ja, of je het zich voor kunt stellen, weet ik niet. Ik hoop het maar. Vandaar de communicatie tussen die twee. En vandaar de volmaakte wijze waarop het woord Gods en het licht Gods in Christus, de Heer Jezus dus, openbaar werd. Maar het was op afstand. Hij leefde op aarde als mens. Er was er sprake van de scheiding. Dat zei hij trouwens ook. Waarom hebt gij mij verlaten? Enzovoorts. Verre zijnde van mijn verlossing. Maar de verlossing kwam daarna, 3 dagen later, officieel, op de dag van zijn opstanding. En er was er geen verlatenheid meer. En werd de vader en zoon, om zo te zeggen, 1. Want de aardigheid is natuurlijk dat de zoon door de vader wordt aangesteld vanwege de overeenkomst tussen de vader en de zoon en juist niet vanwege het verschil. Want hoe groter het verschil, hoe minder kans dat de betrokkenen tot zoon gesteld zal worden. Vandaar, de Heer Jezus werd tot zoon Gods gesteld, niet omdat hij iemand anders is dan de vader, maar vanwege de eenheid van vader en zoon. Lees het Johannes Evangelie nog maar even voor u gaat slapen. Lees het maar na, het is gewoon zo. Nou. Ik laat het erbij en ik vraag onze broeder wat hij zeggen wilde. Heb ik het al beantwoord? Nou, als... Ja, het is 1. Doe nou eens moeite voor uzelf. Ik kan het u wel vertellen, maar in de praktijk gaat het toch beter als u het gewoon zelf in uw Bijbel opzoekt. Lees nou eens waar gesproken wordt over vader en zoon. Dat is natuurlijk uitgebreid in het Johannes-evangelie. En check dan eens of het waar is, wat is, onderzoek nou eens of deze dingen al zo zijn. Het gaat daar niet om het verschil tussen vader en zoon, het gaat er om de eenheid van vader en zoon. En op grond van die eenheid wordt hij ook inderdaad als zodanig erkend, uiteindelijk. En wordt hij dus door de vader aangesteld. Niet vanwege het verschil, maar juist van de eenheid. Hij is dezelfde, het is maar 1 God. En niet 2 goden. Dan zijn er nog die zeggen, ja, maar ik heb Psalm 110 gelezen en dan zegt God tot de Heer Jezus. Maar de naam God, het woord God staat er niet en Heer Jezus staat er ook niet. Maar er wordt wel door de een tot de andere gezegd, zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Dan zeggen we, nou, er staan er toch 2 tronen. Dan zeg ik altijd, ja, dat is vers 1. En nou vers 4, of vers 3, ik weet het gewoon niet meer. Vers 4 of 5. Dan staat het precies andersom. Want, u kunt het zelf opzoeken, dat is geen probleem. In vers 1 zit de zoon van David aan de rechterhand Gods. En een paar versen verder zit God aan de rechterhand van de zoon van David. Ja, nou is de vraag, wie zit er nou rechts en wie zit er nou links? Dat heb ik nagevraagd in Engeland, maar dat doet er nou niet toe, hè. De antwoord, wel heel eenvoudig. Het gaat niet om zulke plastische begrippen als rechts en links. De rechterkant duidt namelijk op gemeenschap, op eenheid. Dat is ook wat het woord rechts in de Bijbel betekent. Dat hele begrip rechts, jamin, dat kan iedereen onthouden. Inderdaad, jamin. Pak je uit de pik in, dat is nog... Jamin, dat wordt vertaald met rechter. Denk maar aan Benjamin, de zoon van mijn rechterhand, betekent de naam eigenlijk. Jamin, de rechter, of de rechterhand, hand staat er niet bij, maar gewoon rechter. Dat woord betekent eigenlijk van dezelfde soort. Dat is wat Jamin eigenlijk betekent. Wordt vertaald met rechts, maar in wezen, van oorsprong, etymologisch, betekent het van dezelfde soort. Dus, zei Paulus, Petrus en Johannes en ik, wij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Want hij schreef het in het Grieks en dus moest hij het uitleggen. In Galaten 1, de laatste verse, of is het 2, nou, dat wil ik afwezen. Maar hij zegt, wij gaven elkaar de rechterhand. Hoezo de rechterhand, waarom niet de linker? We gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap, want de rechterhand staat voor eenheid. Dan ben je van dezelfde soort en het aanreiken van de rechterhand drukt uit de gemeenschap die er is. Daarom schudden wij handen. Shake it or break it. Zeggen de Amerikanen dan. Maar, hè?
Als daar de duim op bij het steekkamer staat, dan
de uitdrukking van Stefanus dat hij zag de zoon des mensen aan de rechterhand gods betekent precies hetzelfde. De zoon des mensen die op aarde leefde en zijn godheid had afgelegd, was in de hemel. Zo zag Stefanus hem ook en hij zag hem aan de rechterhand gods. Dat wil niet eens zeggen dat hij God en de Heer Jezus naast elkaar gezien had. Het kan heel gewoon betekenen, als je tenminste een beetje Hebreeuws of Joods denkt, kan gewoon betekenen dat hij de Heer Jezus zag, maar in goddelijke heerlijkheid. En dus aan de rechterhand gods. En je kunt het korter vertalen, het woord hand komt toch niet voor in die uitdrukking, en zeggen met recht, God. Nou ja, dat is een taalkundige grap. Nou ja, grap. Nee, het is bloedserieus. Dat is wat het betekent. En dat is het ook in Psalm 110. God aan de rechterkant van de Heer Jezus, of de Heer Jezus aan de rechterhand gods, dat maakt niks uit, behalve als je het moet uittekenen. Maar je moet het ook niet uittekenen, je moet de uitdrukkingen begrijpen. Er is gewoon geen verschil, er is maar één troon in de hemel. En of het nou die troon, de grote witte troon van God is, of het is de rechterstoel van Christus,